Ik heropen de vergadering. We zijn aanbeland bij agenda punt 6, grip op sociaal domein. Dat is ter beeldvorming. In 2020 heeft de gemeenteraad ervoor gekozen in het sociaal domein de groei af te remmen en de uitgaven te stabiliseren. Deze keuze is uitgewerkt in een beleidsplan en een uitvoeringsplan. Vanavond wordt u over de stand van zaken geïnformeerd door beleidsadviseurs Danielle van der Born en Marco Bron. Graag geef ik nu eerst het woord aan wethouder Verduin voor een korte toelichting op het onderwerp. Mevrouw Verduin.
Ja, dank u wel. Wij komen vanuit het college 2 keer per jaar naar jullie, naar de raad, om de stand van zaken toe te lichten. De inhoud is bekend, maar dat wordt zo verteld. We laten zien wat we tot nu toe hebben gedaan. We laten ook zien een aantal cijfers zien van de effecten daarvan. En dan laat ik het graag ook over aan jullie, wat jullie daar vervolgens uit concluderen. Maar ik doe wel een sneak preview. De cijfers zien er goed uit.
Ja. Dan gaan we nu over naar de presentatie, maar dan ga ik denk ik even uit beeld, anders zie ik zelf niks en zit ik ervoor. Dus dan geef ik het woord aan Danielle.
Ja, dat is helemaal goed. Dank u wel dat ik vanavond in jullie midden mag zijn om ook de stand van zaken van het project toe te lichten. Nou, inmiddels zijn we eigenlijk echt volop van start gegaan vanaf april 2021. En dat merk je ook, hè, gaandeweg in het project, dat veel maatregelen zijn ingezet en monitoren we nu op een manier. En, nou, u heeft de presentatie alvast ontvangen, hè, dus die heeft u in ieder geval ook al kunnen zien. Ik ga het doorlopen. Bij ene zal ik iets meer bij stilstaan dan bij het andere. Maar ik denk ook dat een stukje herhaling, hoe ziet het project, hè? Een stukje aan wat gaat eraan vooraf, dat het misschien wel goed is om het een en ander even op te halen. Nou, wat ging eraan vooraf? De wethouder gaf net ook al aan, hè, de voorzitter gaf aan dat het besluit bij de perspectiefnota van 2021 en verder, dat de raad heeft gekozen voor het scenario afremmen van de groei en stabiliseren van de uitgaven. Nou, dat betekende dat de voorziene groei, hè, dat we dat gingen proberen af te remmen. De bedoeling was tot maximaal 1,2 miljoen in 2023. En dat de overige groei die voorspeld was, die voorzien was, dat die opgevangen zou worden door diverse maatregelen in het sociaal domein. Daarbij ging het ongeveer om een bedrag van ruim 2 miljoen. Nou, dat is vervolgens uitgewerkt in het inhoudelijk kader, hè, want eerst is er een soort principebesluit genomen, dat is uitgewerkt in het inhoudelijke kader in het beleidsplan. En later is dat ook voor diverse maatregelen ook concreter geworden in het uitvoeringsplan en inhoudelijk in de verschillende deelplannen die ook weer onder het overkoepelende beleidsplan sociaal domein vallen. Nou, vorig jaar is nogmaals de richting voor grip op het sociaal domein is bevestigd in het coalitieakkoord Ruimte voor elkaar. Nou, als we dan even teruggaan naar de inhoudelijke kaders van het sociaal domein, hè, dan hebben we het over het beleidsplan Doen wat werkt en dat is het overkoepelende beleidsplan Sociaal Domein. Daarbij staan de 5 kaders centraal: versterken van de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners, dus wat kunnen ze zelf? Wat hoeven we als gemeente niet te doen? Waar zijn we niet van en hoe willen we dat versterken? Ook soms als gemeente meer regie nemen in waar we naartoe willen. Een overzichtelijk zorglandschap. Dus ook kritisch kijken van hoeveel zorgverleners, zorgaanbieders zijn er aanwezig binnen onze gemeente. In hoeverre is dat effectief? En hoe werken we met elkaar naar meer resultaat en meer samenwerking daarbij? Resultaatgericht werken, dan hebben we het met name over, draagt de interventie, hè, draagt bij wat we doen, draagt dat ook daadwerkelijk bij? Hoe controleren we dat als uitvoering? En dat we daar ook met zorgaanbieders, maar ook met inwoners over in gesprek gaan. En dat alles, en dat is natuurlijk een van de grootste uitdagingen, moet dat ook passen binnen het financieel kader wat daar destijds voor beschikbaar was gesteld. Nou, als we dan specifiek kijken naar het project Grip op het Sociaal Domein. Het is echt een project met een kop en een staart. Hè, en dan zien we dat we nu richting de afronding gaan. De ingang van 1 januari 2024. Dan zitten we ook op het einde van het project. En dit project bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Enerzijds de beleidskeuzes. Hè, dus echt de maatregelen op inhoud en acties die we doen, zeg maar, hebben gedaan om de bezuinigingen en de taakstelling voor elkaar te krijgen. Aan de andere kant hebben we ook samen met de uitvoering heel erg gekeken van hoe kunnen we nou nog efficiënter met elkaar werken? Hoe kunnen we het zo organiseren dat we daar ook besparingen kunnen behalen? Dat zijn de zogenaamde bedrijfsvoeringsmaatregelen. En als derde onderdeel hebben we business cases. Dat wil zeggen dat we eigenlijk geld dat we normaal kwijt zijn aan hulp of aan een voorziening, dat we ervoor kiezen van kunnen we daar bijvoorbeeld personeel voor inhuren om te kijken van of bepaalde indicaties wel nodig zijn of bepaalde indicaties niet naar de WLZ, naar de wet langdurige zorg kunnen gaan, zodat we daar ook programma-uitgaven mee besparen. Nou, het is een integraal project, dus we doen het echt samen met de uitvoering, samen met financiën, samen met de afdeling maatschappelijke ontwikkeling kijken we deze jaren al samen naar de uitvoering en zijn we daar nog steeds mee bezig. Even een overzichtje van hoe was het ook alweer. Ik ga er niet heel lang bij stilstaan, want deze cijfers zijn als het goed is bekend. Dit zijn de doelbedragen per onderdeel, zeg maar, waarvoor we aan de lat staan als gemeente. En alles zou uiteindelijk een besparing moeten opbrengen van 2,9 miljoen. Wat misschien goed is om te zeggen, misschien ter overvloede, maar we gingen natuurlijk uit van een bepaalde groei. Dus het wil niet zeggen dat je al die absolute euro's bespaart, hè, maar je vangt een bepaalde mate van groei op die we dan uitdrukken in het aantal euro's. Dus ik denk dat het toch altijd wel goed is om even te zeggen. Ik ga straks per onderdeel even kort door van nou, hoe staat het ervoor qua implementatie van de maatregelen en welke effecten zien we qua monitoring. Nou, eigenlijk als we kijken naar het onderdeel participatie, dan zijn alle beleidskeuzes die we opgenomen hebben in het uitvoeringsplan zo goed als uitgewerkt. Ik ga ze niet allemaal nu bij langs. Waar we nog mee bezig zijn, die wil ik wel even concreet noemen. Dat is de hervorming van de minimaregelingen. Er stond een beleidskeuze voorbereid om de individuele inkomenstoeslag qua percentage naar beneden te brengen. En die is tijdelijk on hold gezet. Het college beraadt zich ook van wat zij daar ook mee willen. En we zijn nog bezig met het onderdeel bewindvoering om dat verder uit te werken. Dus dat is eigenlijk de laatste echte maatregel die we nu aan het uitwerken zijn. De andere onderdelen zijn in werking gesteld. En je ziet, zeg maar, gedurende dat er meer tijd verstrijkt, dat je ook meer effecten, dat je ook meer financieel effect gaat zien. Dit plaatje past daar denk ik bij. Bewindvoering zijn we dus nog mee bezig. En zoals ik zojuist zei, bij het vormen van de minimaregeling is nog niet het hele gehele bedrag wat we als doelbedrag hadden neergezet geëffectueerd. Nou, misschien is dat ook goed. Hè? Het is altijd fijn als bepaalde maatregelen zijn opgepakt, niet opgepakt. En als ze geld opbrengen of geen geld opbrengen. Maar wat veel belangrijker is, is om te kijken van hoe gaat het nu met de doelgroep. Hè? En wat zie je daar gebeuren. Nou, zo monitoren we ook het aantal cliënten die gebruik maken, hè, of die een voorziening hebben binnen de participatiewet. Nou, wat we zien als trend is dat het aantal uitkeringen blijft dalen. En de laatste cijfers bij Q1 ook nog even een beetje een slag om de arm. Hè. We moeten gewoon ook heel goed monitoren of deze trend zich doorzet. En zo volgen we eigenlijk op alle onderdelen binnen het project Grip op Sociaal Domein. Hoe gaat het nou met de doelgroep? Hè? Wat zien we nou gebeuren qua aantal trajecten, aantal voorzieningen wat wordt afgegeven? En hoe zit dat met de groei? Kijk, enerzijds, welke vraag we ons altijd moeten afstemmen, in hoeverre is dit een effect van de maatregelen die je geeft? In hoeverre is het effect van de context natuurlijk? Hè? Er is natuurlijk krapte op de arbeidsmarkt, hè? Dus er is veel vraag naar. Dat hoef ik niet te zeggen, dat snappen we allemaal. Maar goed, ik denk, zeg het toch even voor de volledigheid. Nou, wat we ook monitoren, dat is de inzetbare klantmanagers die werkzaam zijn op de afdeling uitvoering. En ook omdat we monitoren, zeg maar, hoeveel klantmanagers zijn er nou nodig voor de werkzaamheden die we hebben. En daar hebben we bij aanvang van het project hebben we daar een formule voor losgelaten, zeg maar. En nou ja, als je ziet dat het aantal uitkeringen blijft dalen en het aantal klantmanagers blijft gelijk, hè, dan is het ook logisch, zeg maar, dat je als klantmanager minder dossiers onder je hebt. Maar wat wij ook horen en zien vanuit de afdeling, en dat is denk ik ook wel helder, is dat het aantal werkzaamheden niet altijd gelijk meedaalt met het aantal cliënten wat gebruik maakt van een uitkering. En we zien ook bij deze afdeling, zeg maar, ook extra werkzaamheden als de energietoeslag, arbeidsbemiddeling voor Oekraïners en ook zaken uit het loket. Ik weet niet, als ze vragen stellen, dan mogen die gewoon gesteld worden. Anders ga ik gewoon door. Dan komen we bij het onderdeel van de WMO. Nou, daarbij hadden we eigenlijk drie grote items voor de beleidskeuzes. Die zaten enerzijds op de dagactiviteiten 18+ en de ondersteuning 18+. Nou, met de grootste klapper eigenlijk, hè, het grootste voornemen dat we hebben gehad, is eigenlijk geëffectueerd met de nieuwe contractering WMO per 1 januari 2022. En door het aantal herindicaties ga je daar nu straks, ik zal ook de cijfers laten zien, ga je daar steeds meer de effecten van zien. Nou, daarnaast was de laatste, de hulp in de huishouding, zijn we ook mee bezig geweest. Per 1 januari 2023 is dat ook tot uiting gekomen in de algemene voorziening van de wasservice. Nou, daar zien we ook de eerste positieve effecten van. En er is ook kritisch gekeken naar welke tijd moet er nu per voorziening worden afgegeven. En daar zie je het, zeg maar, ook daar zien we ook effecten van. Waar we dus eigenlijk de maatregelen die we voor ogen hadden, zijn nu als het goed is allemaal in werking gezet en daar zijn we mee bezig. En die effecten, nou, die monitoren we. Maar ik kom straks ook bij de cijfers terug. Hè, de hulp in de huishouding, hè, dat is wel een item waar we echt naar moeten kijken van hoe gaat zich dat ontwikkelen voor de komende periode. Helemaal als het uitgangspunt is afremmen van de groei en stabiliseren van de kosten. Dan is met name bij de hulp in de huishouding is dat nog echt een uitdaging.
Mag ik daar een vraag over stellen?
Ja.
Zegt u hier eigenlijk mee dat de groei groter is dan eerder voorspeld, lijkt dat erop?
Dus, ja, ja, het aantal mensen wat gebruik maakt van en ook de komende periode gebruik gaat maken van de huishoudelijke hulp, die gaat stijgen. Ja. Okay. Ja. Dus, en ondanks het feit dat je ziet dat de kosten per indicatie dalen, lukt het niet om overal de groei af te remmen. Ik laat zo ook nog even een paar cijfers zien waaruit dat ook blijkt. Nou, dit waren de doelbedragen die waren opgenomen. Het zou eigenlijk voor de volgende versie zouden we daar nog eens een kolom achter moeten. Nu ik dit zie, denk ik, oh, er mist een kolom. Nou, zullen we de volgende terugkoppeling, zullen we daarop letten om te kijken of we dat ook kunnen omzetten in het geheel. Maar als we kijken naar de ontwikkeling van cliënten met de voorziening, hè, dan zie je hier, zeg maar, de eerste ontwikkelingen ook met betrekking tot de vergrijzing, ook de doorwerking van het abonnementstarief uiteraard nog. Hè, dat zie je heel erg in dit staatje, hoe de afgelopen jaren de groei van de populatie die gebruik maakt van de WMO, dat toeneemt. En je ziet wel van 2021 naar 2022... weer een kleine afname en dat kan weer veel meer verklaard worden, hè, door de nieuwe contractering. Maar als we daar eens dieper op gaan inzoomen, nu hebben we iedereen op één hoop. Hè, dus de mensen die gebruik maken van de huishoudelijke hulp, die gebruik maken van dagactiviteit en begeleiding. Deze is eerst ook nog. Ja, deze laat ook wel zien, zeg maar, dat er ook echt wel sprake is van een toename in het aantallen en vergrijzing. Je ziet eigenlijk voortdurend dat de instroom hoger is dan de uitstroom.
Maar dat is in 2022 dus anders.
Ja.
Met uitzondering van 2022.
En kan je dat ook verklaren? Want dat zou dan mijn volgende vraag zijn.
Dat zit in diezelfde lijn, zeg maar. Daarbij zie je dus eigenlijk dat, hè, we weten het, maar dan verklap ik al waarschijnlijk wat hierna komt. Dat de huishoudelijke hulp een groei neemt. Dat geeft dus aan dat eigenlijk de andere deel van de WMO-portefeuille, zeg maar, krimpt op dit moment. Zeg maar. En dat, daardoor is de instroom gelijk aan de uitstroom. Zou je inzoomen? Nee. Hier heb je het plaatje waarschijnlijk. Kijk, daar zie je de beweging waar dat samenkomt.
Ja, dat klopt. Want als je kijkt naar de voorzieningen, hè, het type voorziening wat echt heel duidelijk ook toeneemt. En dan zie je ook, zeg maar, dat dat ook als gevolg van de vergrijzing, dat dat ook de doelgroep inwoners is waar dat uit blijkt. Dan zie je dat echt met name voor vervoer en voor huishoudelijke hulp dat die aantallen toenemen. Overigens, bij vervoer is het goed om te melden dat men er dan van gebruik kan maken. Dat wil niet zeggen dat iedereen ervan gebruik maakt. Dus men heeft dan wel zo'n vervoerspas. Nou, als we dan even kijken, hè, naar de ontwikkeling van de ambulante deel van de WMO, dan zie je dat daar echt duidelijk een afname is. En nou, dat zien we ook echt wel van effecten, zeg maar, vanuit de beleidskeuzes, van de acties die daarin genomen zijn door de herindicaties. Ook dat de uitvoering echt veel kritischer is gaan kijken van wat kan wel, wat niet. En nou, daar is men echt wel scherper op gaan sturen. Dan gaan we door naar het onderdeel jeugdhulp. Nou, ook daarvan zijn eigenlijk de meeste beleidskeuzes al wel in uitvoering, eigenlijk allemaal. Nou, wat je hier ziet is denk ik wel goed om te vermelden dat het project Grip op Sociaal Domein niet alleen maar leidt tot bezuinigingen. Hè. Dat is wel wat we soms horen van het moet alleen maar bij geld bespaard worden en wordt alleen maar gekeken naar mogelijkheden. Om dat te doen, maar we zien juist ook op het moment dat we zijn gaan kijken bij de dure voorziening bijvoorbeeld van het kinderbehandelcentrum, wat zou je kunnen organiseren om de tussenvoorziening mogelijk te maken? Nou, voorbeelden zijn er van de VVE Plus voorziening en de BSO Plus waar we mee bezig zijn. Dat zijn eigenlijk, dat is extra aanbod. Ik wil niet zeggen dat er alleen maar extra aanbod is, want een van de pijlers vanuit het beleidsplan Sociaal Domein was ook om juist het overlap weg te halen. Hè? Dus, soms komt er iets bij waar er een lacune was en bij sommige gevallen wordt gewoon kritisch gekeken naar overlap. De VVE Plus, volgens mij gaat dat binnenkort starten en de BSO Plus na de zomervakantie heb ik begrepen. En eigenlijk en dat is misschien nog wel het grootste effect met al deze maatregelen, zien we dat iedereen in dit huis bewust is van oké, wat wel, wat niet. Kijken we kritisch naar van wat werkt. Ook als klantmanagers in gesprek gaan, is het echt nodig dat de jeugdige gebruik moet maken van de hele dure zorginstelling. Of ook als we kijken van zo normaal mogelijk leven. En kan iemand bijvoorbeeld met iets extra's dan op een BSO Plus terecht. Of zou dat dan altijd bijvoorbeeld de zorgboerderij moeten zijn. Nou, zo zien we dat ook, die effecten van hoe we daarmee omgaan. Hoe het project, zeg maar, op de agenda staat hier in huis, maar ook daarbuiten. Dat zeker effecten heeft. Hier is de kolom van de realisatie nog redelijk leeg. En dat komt omdat de effecten van deze maatregelen, dat we die met name zien, zeg maar, op de programma-uitgaven. Nou, die kan je niet altijd per onderdeel benoemen, want soms reken je dan dezelfde cliënt twee keer. Hè, want soms maakt een cliënt gebruik van een losstaande vaktherapie. Hè, en zou die bijvoorbeeld ook naar het kinderbehandelcentrum of wat anders gaan. Dus eigenlijk monitoren we dit ook, net als bij de WMO, op het aantal voorzieningen. Nou, als we dan kritisch naar de trends eigenlijk kijken, dan zien we hier toch echt wel een afname van het aantal unieke jeugdigen dat gebruik maken van jeugdhulp. Het is echt een duidelijk dalende trend. Wat ik hierbij wel moet zeggen, in 2022 heeft natuurlijk ook de wijziging van de wet woonplaatsbeginsel plaatsgevonden. Ja, en dat betekent dat ook sommige kinderen zijn overgedragen aan de andere gemeente, hè, waardoor ook die daling door veroorzaakt wordt. Maar los daarvan zien we echt gestaag een daling van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van een voorziening, van een maatwerkvoorziening.
En het effect zeg maar, van dat woonplaatsbeginsel zeg maar, heeft alleen, of tenminste het effect was groter naar buiten toe zeg maar, dan naar binnen toe.
Ja, we zijn, dat klopt toch? Ja. Ja, we zijn meer cliënten kwijtgeraakt dan wat we binnen hebben gekregen. Ja, ja, dat klopt. Maar ook los daarvan, naast het effect van het woonplaatsbeginsel, zien we die dalende trend. Ja.
Want hoe staat dit in verhouding tot de wachtlijsten die er zijn in de jeugdzorg? Want we zien een afname, maar we weten ook dat er wachtlijsten zijn. Is dat bij ons ook...
Bedoelt u nou welke wachtlijsten bedoelt u? Bedoelt u de GGZ, jeugd-GGZ wachtlijsten? Of?
Ja, want hebben we het daar niet over nu?
Nou ja, goed, kijk, wat je bij de GGZ ziet is dat we bijvoorbeeld door inzet van de POH-GGZ zijn we veel meer gaan verplaatsen naar het preventieve kader. Hè, dus dat, doordat de huisartsen nu doordat de POH'ers bij de huisarts zitten, zien we zeg maar dat de instroom voor de basis-GGZ en de specialistische GGZ ook wel omlaag gaat. De wachtlijsten, ja, er is al vaak een wachtlijst in de GGZ, ja, is wel van alle tijden, fluctueren ook wel. En voor de specialistische GGZ is die ook zeker wel aanwezig. Dat is zo.
Ja. Wat ik dus bedoelde, zeg maar, die daling van het aantal unieke jeugdigen. Zijn
zitten daar de wachtlijstcliënten al bij in? Bedoel je dat?
Precies, dat is wat ik bedoel, ja.
Het aantal kinderen op de wachtlijst is niet significant veranderd. Dus dat is, als dat in 2019, ik noem al wat, 50 kinderen waren en dat zijn er in 2020 nog steeds 50, dan is dat een constante. Dus dat beïnvloedt het grafiekje, zeg maar, niet in dat geval. Wat we overigens afgelopen jaar wel voor het eerst zagen, was dat de wachtlijst, weliswaar misschien de wachttijd, zeg maar, en lijst, niet zozeer korter werd, maar dat het nu niet... Bij in alle gevallen de aanbieder was, die zei, ik heb een budgetplafond en daar ben ik overheen en dan moet ik tegen minder. Nee, er waren, op dit moment speelt het personeelstekort aan aanbiederzijde nu ook gewoon parten. Dus, dus daar zit wel een spanningsveld op, zeg maar, in dat geval. Maar die populatie, die zit hier dus, zeg maar, ja, zit hij er wel in, zit hij er niet in, die is hier als een constant, als het ware, gewoon aanwezig.
Maar het is wel heel interessant om dat te monitoren voor de komende periode, hè? Omdat we ook natuurlijk vanuit, vanuit het nieuws, vanuit de actualiteit horen, hè, dat mentale problemen bijvoorbeeld toenemen. Maar goed, dat zien we vooralsnog dus niet terug in de cijfers. Maar goed, dat is wel waar we naar kijken met elkaar en dat we volgen. Nou, ook hier hebben we het over even een staartje opgenomen over de instroom en de uitstroom. Nou, hierbij zie je in 2020 en 2021 hè, dat die uitstroom echt significant hoger is dan de instroom. Ook in 2022 is dat het geval. Nou, als we dan kijken naar de verschillende typen zorg, hè, hebben we dat net als bij de WMO ook hier uitgewerkt. Dan zie je zeg maar, dat het aantal ambulante dagactiviteiten, groepsbegeleiding, et cetera, dat afneemt. En de GGZ ook de afgelopen jaren, dat er ook op gestuurd is en dat het ook is afgenomen. Overigens wordt er ook actiever gestuurd op het niet meer open laten staan van trajecten. Hè? Dus wil niet zeggen dat er direct altijd minder kinderen worden geholpen. Hè? En dat het aantal jeugdigen dat gebruik moet maken van die voorziening. Maar we hebben echt ook wel administratief opgeschoond. Vroeger bleven kinderen vaak gewoon een indicatie behouden. En als ze dan weer een keer terug moesten komen voor een gesprek, dan kon dat heel makkelijk. Maar tegenwoordig is dat, moet men daarvoor eerder of weer naar de POH of naar de gemeente, zeg maar, om die voorziening open te krijgen.
Maar dat zou betekenen dat als iets afgesloten wordt en opnieuw opgestart zou worden, dat de instroom juist significant hoger zou moeten zijn.
En dat zien we niet. En dat zien we dus weer niet. Dat is een juiste constatering.
Oh. Zit een kleine nuance op. Ja. Want dat heeft te maken met de definitie van instroom. We kijken bij instroom ook heel kritisch naar. Is iemand de laatste 12 maanden bij ons in beeld geweest? Want als je zo snel weer terugkomt, dan zeggen we nee, dat is dus geen instroom. Maar die persoon tellen we ook niet als uitstroom, zeg maar. Want dan denk ik, ja, dan is het, hè, dan kan het net een gat zijn, even tijdelijk, zeg maar. Dan kan het ook administratief een gaatje zijn, zeg maar. Dus daar zit een kleine nuance.
Ja, en soms zie je dat ook voor een terugkeer, hè. Dus dat niet de hele behandeling met de GGZ bijvoorbeeld overnieuw gedaan moet worden. Maar dat een interventie van een POH ook soelaas kan bieden. Dat kan soms, hè. Niet altijd, hoor. Maar een enkele keer kan dat ook wel. Dus dan komt hij niet terug in dit traject, maar kan niet. Bijvoorbeeld bij de POH. De POH-cijfers zitten hier niet bij in.
Ik kan me voorstellen dat dat ook voorwaardelijk is, die regel die jij benoemde, om ook gewoon zonder zorgen een dossier te sluiten. Dat die ook weer makkelijk opengezet kan worden.
Nou, als we dan hier nog kijken naar de cijfers voor de jeugdbescherming, jeugdreclassering, zien we daar ook een dalende trend, evenals het aantal kinderen wat gebruik maakt van de residentiële jeugdzorg, jeugdhulp en verblijf. Nou, we weten allemaal dat de kosten van jeugdhulp en verblijf per cliënt heel erg toe zijn genomen. Hè? Maar desondanks is het goed om te zien dat het aantal kinderen dat hier gebruik van maakt, dat wel een dalende trend heeft. Anders zou het nog veel hoger zijn geweest, denk ik. Ik denk dat we die conclusie wel met elkaar kunnen trekken. Ik zie hier een vraag. Ja.
Ja. Ik toch weer even terug op die voorspelde ontwikkelingen en de trend die we hier zien. In die voorspelde ontwikkeling zit natuurlijk die vergrijzing, het aantal minder kinderen aanwezig in de Noordoostpolder. Dus was er in die trend ook al een daling voorzien of niet? In het kader van de vergrijzing.
Nee, want er was een stijging in voorzien.
Ja, die is tweeledig, zeg maar. De populatie jongeren is niet dat die heel sterk fluctueert. Dat ligt zo'n beetje op 11.000, zeg maar gewoon 0,18. Zeg maar, dat is redelijk stabiel. Er worden elk jaar ongeveer 600 kinderen geboren, bij wijze van. Dus in dat opzicht, als de incidentie gelijk zou blijven, zou het ongeveer gelijk zijn. Wat je in het verleden historisch heel vaak zag, is dat de kosten van de zorg stijgen niet met de ontwikkeling van de populatie. Maar daar zit ook een stukje innovativiteit vaak bij in. En die betaal je ook. Dus er zit een soort extra prijscomponent nog bij in. Hier zit ook een deel van het woonplaatsbeginsel in. Dat beginsel dat was helemaal nog niet ter sprake, zeg maar, op het moment dat we die eerste aanname destijds daar deden.
Ja, dat is waar. Nou, de toegang, daar hadden we ook een taakstelling op. En die zijn eigenlijk het eerste jaar van het project allemaal doorgezet en geëffectueerd. Dus dat bedrag is opgehaald. Dat zien we hier ook. Dus ja, daar heb ik vorige keer ook al zo verteld. Dus daar heb ik eigenlijk niks nieuws over te melden. Nou, dan hebben we als laatste grote project binnen Grip op Sociaal Domein was de vorming van het voorveld. Nou, dat was met name bedoeld, hè, van we hebben een x-bedrag beschikbaar voor de invulling, zeg maar, van het preventieve voorveld. Hoe kunnen we dat op de beste manier inrichten en met het geld wat we eigenlijk hebben? Nou, hierover is nagedacht met de diverse maatschappelijke partners. Afgelopen maart, denk ik. Ja, ik zie iemand knikken achterin. Heeft het college ook ingestemd met de aanpak van het hervorming voorveld. Nou, hiermee is eigenlijk ook een belangrijke stap, zeg maar, in deze aanpak. Dat we die verder gaan uitwerken in verschillende deelopdrachten. Nou, de bedoeling was ook, er is kritisch naar het voorveld gekeken. Hoe zou dat er, en waarbij de volgende onderdelen centraal staan, samenhangend en goed toegankelijk preventief ondersteuningsaanbod. Ook dat moet resultaatgericht zijn. Ook hier een overzichtelijk zorglandschap, dus niet te veel partners die zich bezighouden met hetzelfde. Dus laten we vooral focus aanbrengen op wat we willen. En ook het voorveld had te maken met een taakstelling en zou er dan ook in dat financieel kader moeten passen. Nou, dit komt ook tot uiting in het manifest, daar hebben we het ook al vaker over gehad, waarbinnen eigenlijk een set van afspraken waarbinnen met maatschappelijke partners binnen deze gemeente wordt nagedacht hoe kunnen wij het maatschappelijke veld zo goed mogelijk inrichten met de verantwoordelijkheid die erbij hoort voor onze inwoners. Nou, hoe is dat project opgezet? Volgens mij is dit al vaker aan jullie gepresenteerd, dus ik ga het niet allemaal herhalen. Maar het is echt een intensief project geweest met de partners die hier betrokken zijn. En ook het vervolg zal ook daar weer in gezamenlijkheid worden opgepakt. Nou, de nadruk ligt bij die hervorming voorveld vooral op een betere samenwerking, het anders inrichten van het opdrachtgever en het opdrachtnemerschap, een betere toegang tot zorg en de zorgcoördinatie en om ook besparingen te zoeken in de huisvestingskosten. component. Dus ook binnen dit kader proberen we de dienstverlening voor de inwoners zoveel mogelijk te ontzien. Ja, en vooral in de randzaken daar heel erg creatief en kritisch naar te kijken. Nou, er staat nog onder, in september 2022 is er in de commissie zijn er vragen gesteld over kaders rondom welzijn. Toen is volgens mij ook gezegd, zeg maar, dat het beleidsplan sociaal domein, daarin staat de visie op het sociaal domein beschreven en daarmee ook de visie op welzijn. En wat wij begrepen, zeg maar, dat jullie toch ook zochten naar een verdere concretisering van die visie, van wat betekent dat dan voor de verschillende onderdelen binnen het voorveld. Nou, en binnen het opleveren van de hervorming van het voorveld, van die opdracht, daar zit ook een beschrijving in van de verschillende resultaatgebieden en per onderwerp. Ik zit even te denken, dan gaat het over maatschappelijke zorg, het gaat over jeugdhulp, welzijn. En daarbinnen is eigenlijk concreet opgeschreven wat het concrete doel, de concrete activiteit op die verschillende onderdelen is. Als het goed is, hebben jullie die ontvangen. Wij hebben ook begrepen, wij gaan ervan uit dat met het opleveren van het onderdeel, dat dat ook, zeg maar, de vraag met die kaders van het welzijn, dat dat dan ook is afgerond. En anders dan horen wij dat op een andere manier. Maar ik denk goed om, als jullie dat niet allemaal hebben gezien, dat daar dus echt die concretisering per resultaatgebied in beschreven staat. Wat verwachten wij van de aanbieders op dat onderwerp als het gaat over maatschappelijke zorg, als het gaat over verslavingszorg? Wat zijn de afspraken dan met de aanbieder en hoe controleren wij dat als gemeente en hoe zijn we daarover in gesprek? Dat valt nog mee. Gaat eigenlijk goed. De bedrijfsvoeringsmaatregelen. Voorafgaand aan het project is er een groot onderzoek geweest binnen een uitvoering sociaal domein. Daarbij is met name gekeken naar de beschikbare capaciteit die zij hebben als uitvoering. Nou, daarbij was de situatie, zeg maar, dat er inhuur nodig was om de basis op orde te krijgen als het gaat om klantmanagers jeugd, als het gaat om klantmanagers WMO. Toen was eigenlijk de uitkomst van het onderzoek dat er incidenteel meer capaciteit nodig was, maar dat we samen zouden kunnen werken aan die bedrijfsvoeringsmaatregelen, waardoor die capaciteit op termijn naar beneden zou kunnen. Dat was de basisgedachte. Nou, gaandeweg van het project zien we eigenlijk dat er toch ook nog steeds werkzaamheden ook bij de uitvoerende afdeling bijkomen. Dat we steeds kritisch met elkaar zijn van hoeveel personeel is er nodig voor welke taak. Maar dat je ook wel ziet dat er een bepaald basisniveau aanwezig moet zijn om de taken ook op een goede manier wel uit te kunnen voeren. Dus er is ook wel wat voortschrijdend inzicht hierop. Kleine sneak preview. De stand van het voorjaar, waar staan ze nu? Ook dit monitoren we eigenlijk nog elke maand, ook met de afdeling. Hoe zijn jullie bezig met het effectieve werken op de afdeling? Hoe controleren we goed dat de klantmanagers bezig zijn met hun caseload, met het aantal cliënten waar je mee bezig bent? En wat kunnen we doen, zeg maar, om nog efficiënter te werken? Nou, daarin zien we gewoon verschillen per team. Participatie loopt daarin voorop. WMO is ook goed op weg, maar heeft soms ook wel weer te maken met verloop van personeel, wat we de afgelopen periode zien. Dat zie je soms ook weer terug in het aantal wachttijden wat er dan is. Maar ook gewoon de ondersteunend personeel bij applicatiebeheer, om de systemen goed op orde te krijgen. En ja, die moeten ook allemaal werkend, wil jij goed en efficiënt kunnen werken. Nou, bij jeugd is men bezig met een inhaalslag. Die zijn echt later op stoom gekomen in het kader van dit project. Het is ook moeilijk om goed personeel vast te houden en te vinden. Ook daar zie je verloop. Maar zie je ook wel dat problemen, ook met betrekking tot inzet van jeugd op met verblijf, dat ook extra tijd en capaciteit kost. Ik weet niet of jij er nog wat aanvullen. Ja? Niks geks gezegd. Nee, oké. Dan, het is altijd mooi te checken, dus de aanvulling. Dan hebben we als laatste de business cases. Daar had ik van gezegd, want dan wordt er een eigenlijk geld dat normaal zeg maar, naar de zorg gaat. Ja, kiezen we voor om daar bijvoorbeeld een extra klantmanager in te huren. En om nog eens kritisch door de zaken, wat kunnen we afsluiten, wat kunnen we niet afsluiten. Omdat ook zichzelf zo kan terugverdienen. Nou, er zijn een aantal business cases geweest. Die zijn positief. Afschaling WMO, hè, dus er is echt geïnvesteerd in een klantmanager WMO die ook de casuïstiek door is gegaan, zeg maar, en ook kijkt van, nou, wat is wel nodig, wat is niet nodig en wat kunnen we afsluiten. En het is ook heel goed om elke keer bij te houden van wanneer moet je dan stoppen, hè? Want soms langer doorgaan kost dan weer meer geld, dus je moet ook een beetje op het juiste moment zien te stoppen. En wat we soms ook wel zien is van dat het na een tijd weer zin heeft om weer te starten. Dus nou, daar kijken we kritisch naar. De business case handhavingssignalen. Nou, daar is 0,6 FTE bijvoorbeeld als voorbeeld ingezet. En er zijn 6 uitkeringen beëindigd. Hè? Dus die zijn er dan uitgegaan, waardoor je structureel geld mee bespaart. Op dit moment zijn we in voorbereiding op de business case afschaling jeugd. En dat is eigenlijk dezelfde als bij WMO, dat er dan geïnvesteerd wordt in een afbouwmedewerker, zeg maar, een klantmanager, zeg maar, die echt de moeilijke gesprekken aangaat met de gezinnen. Want je ziet soms ook dat door tijdsdruk, dat door werkdruk, hè, dat soms dan toch wat meer wordt gekozen voor de gemakkelijke weg en niet dat moeilijke gesprek aan te gaan. En je ziet juist dat ook door inzet van zo'n extra medewerker, dat resultaat oplevert. Nou, nog even een overall conclusie over het geheel. Zijn we met het project op de goede weg en doen we de juiste dingen? Ik zie nog een vraag. Zal ik dat eerst doen?
Mag dat?
Ja, dat mag.
Betekent het ook dat je de eventuele wachtlijsten voor de WMO-aanvragen, dat die nu ook gewoon weg zijn?
Nee. Integendeel, want we bereikt ons bericht dat we juist weer iets opliepen. En dat heeft verschillende oorzaken. Je ziet ook door verloop van personeel. Even kijken, want dat heb ik nog nagevraagd. Weet jij het nog uit je hoofd?
Ja, er zit ook een historisch aspect in. Er zat ook een historisch aspect in. Dat was een hele grote hoeveelheid indicatie voor huishoudelijke hulp die ook opnieuw geïndiceerd moest worden. Dus dan komt er denk ik heel veel onderzoek op de stuit. Ja, dat betekent dat de nieuwe instroom dan weer, dus nou, dat is dan weer schipperen. En dan kun je wel zeggen, dan doen we alles ambtshalve verlengen. Ja, dat is een keuze, zeg maar. Er is in dit geval niet voor gekozen, zeg maar. Juist ook omdat wij je toen straks zag dat die, hè, er waren per 1 januari ook wijzigingen geweest. Hè. De normtijden was een keer herzien. Ja, als je dan nu ambtshalve verlengt hetgeen wat je deed, ja, dan kun je de normtijden, had je ze net zo goed niet hoeven aanpassen, zeg maar, in dat geval. Dus dat speelde ook een rol.
Ja, en je ziet ook wel, zeg maar, dat sommige indicaties allemaal op dezelfde tijd aflopen. Ja, dus dat zorgt voor piekbelasting. En nou, daar zijn we ook wel mee bezig om te kijken van, hè, kan je dat nou beter spreiden gedurende het jaar? Zodat er ook, hè, dat er meer stabiliteit is in het aantal, in de wachttijd eigenlijk die je hebt. Maar we zien wel verschillen, ook omdat er voor bepaalde aanvragen ook meer expertise nodig is, dat ook niet het hele team heeft. Dus we zien daar wel verschillen in. Maar die hebben we op zich wel beschikbaar. Nou, de overall conclusies, nou ja, eigenlijk bovenaan. Het project levert zowel inhoudelijk als financieel meerwaarde op. Dus echt veel meer focus op van, nou, waar zouden we naartoe moeten als gemeente? Wat voor gemeente wil je zijn ook binnen het sociaal domein? Het is ook concreet gekeken, waar zitten dan de lacunes? Waar zien we echt dure voorzieningen waar je eigenlijk misschien met een goedkopere, wat niet aan inhoudelijk hoeft, zowel inhoudelijk ten goede komt aan het uitgangspunt, bijvoorbeeld zo normaal mogelijk, normaliseren, als financieel. We hebben ook echt kritisch gewoon voor de diverse onderdelen gekeken van hoe kunnen we nou sommige dingen op een andere manier organiseren. En we zien echt dat er een besparing is gerealiseerd op de bestaande uitgaven, dus ook echt absolute euro's zijn bespaard, maar ook op de uitgaven van de toekomst. Ik denk ook in deze dure tijd, hè, er is vanavond al veel over gesproken, maar juist hè, dat de timing van dit project wel goed is geweest, anders waren de kosten nog veel hoger geweest. Dus ik denk dat we die conclusie zeker met elkaar kunnen trekken. Lukt het dan om de groei geheel af te remmen en de uitgaven te stabiliseren? Nou, afremmen van de groei, dat lukt als je kijkt naar het aantal cliënten wat gebruik maakt van voorzieningen. We zien hierbij ook die uitzonderingen. Hè. Als we het hebben over de huishoudelijke hulp, dan zie je juist de stijging. Dus dat vraagt ook een kritische blik van wat kunnen we daarmee in de toekomst. Daar kijken we ook naar. En ook stabiliseren van de uitdaging blijft echt een uitdaging vanwege de toenemende kosten per voorziening. En inflatie, krapte op de arbeidsmarkt, andere oorzaken ook bij jeugdhulp met verblijf bijvoorbeeld. Hè. Dus ondanks dat je een neergaande lijst ziet dat de kosten per voorziening echt toenemen. Maar goed, ik zei het al eerder, als je het niet had gedaan, dan had je nog veel meer unieke cliënten gehad, denk ik, en ook hogere kosten. 1 januari 2024 is het einde van het project. En we spreken ook wel met elkaar over eigenlijk dat het, is het dan afgelopen? Nee, want eigenlijk is het voortdurend dat je zo kritisch moet zijn. Hè, en vraagt het ook voortdurend om sturing, zeg maar, op hoe scherp varen we in de wind? Of hoe zeg je dat, die uitdrukking? Maar goed, jullie begrijpen wat ik bedoel. En hoe gaan we daar in de toekomst mee om? Dus het is altijd, het blijft een uitdaging om die lijn er ook in te houden. Ook bij onze uitvoering, om ze ook bewust te laten zijn van de voorzieningen. Dat was het.
Ik heb nog een vraag. Ik moet het.
Het gaat altijd heel snel.
Ik vind dat jij altijd geweldig mijn complimenten. Zoals jij de zaak laat zien, inzicht geeft en dergelijke. Ik hoor je veel over effecten spreken. Ik hoor je over de effecten die het heeft op de cijfers. De effecten die intern hier allemaal zijn en dergelijke. Nu is mijn vraag: wordt ook gekeken of monitoren naar de effecten in de buitenwereld? Hoe komt dit over? Welke effecten heeft dat voor de gebruikers, de bedieners of dergelijke? Nemen we dat? Wordt dat ook meegenomen in dat hele project? En een tweede vraag is, maar die vind ik wat lastiger, want ik heb begrepen dat wij buitenspel staan als ik iets niet zou willen wat erin staat. Staan we dan als raad? Komen we dan nog in positie? Je kijkt verwonderd. Er worden een aantal keuzes gemaakt, bijvoorbeeld in het voorveld of een aantal andere keuzes. En ik zou als raadslid daar eigenlijk die keuze onverstandig vinden. Zijn wij nog in positie om hier iets van te vinden? Want daar hoor ik verschillende geluiden over, van dat wij niet meer in positie zijn. En dat is mijn vraag.
Ja, in principe is volgens mij de hervorming van het voorveld, de kaders zijn bepaald in het beleidsplan Sociaal Domein. En daarbij is gezegd dat de hervorming van het voorveld, zeg maar, aan het college was. Nou, het college heeft daarover een standpunt ingenomen in maart. En met die deelonderwerpen, met die uitwerking, gaan we nu de komende tijd aan de slag met de partners om dat in te vullen. Zo heb ik hem begrepen.
Oké. En nou de eerste vraag.
Ja, de cliënt. We meten niet. In het kaart van grip op sociaal domein meten we niet specifiek de cliëntervaring. Dat doen we natuurlijk wel breder in het sociaal domein. Maar het is niet zozeer dat we dat als onderdeel van het project meten. Dus antwoord daarop is nee. Maar goed, wil niet zeggen dat we niet cliënten spreken die hiermee te maken hebben. Maar we monitoren dat niet op dezelfde manier als de afname in het aantal voorzieningen. Ja.
Ik vraag me af, het aantal WMO-trajecten of huishoudelijke hulp aanvragen, die neemt toe vanwege vergrijzing. Ik probeer me dan een voorstelling te maken van hoe je daar na dit project mee omgaat. Zijn jullie daarmee bezig? Want ja, je hebt gewoon te maken met een context waarbinnen je weer opnieuw keuzes gaat maken, denk ik. Kun je daar iets over vertellen?
Volgens mij wil jij daar iets over
vertellen. Ja, ik kan wel iets over vertellen. het is ook, ik zeg ook even, het is tweeledig. Ja, die vergrijzing die komt eraan. En eigenlijk heb je heel tussen aanhalingstekens weinig bewegingsruimte, zeg maar. Dat, op normtijden is er één. Een wasservice invoeren is een tweede. Je ziet dat het strijken, krukvrije kleding is algemeen gebruikelijk. Dus dat doet dan weer iets in de normtijden, zeg maar. Ja, het zijn allemaal mooie initiatieven die allemaal iets doen. Maar het is niet fundamenteel anders. Het is niet rigoureus anders. Wat je wel ziet, is dat de vergrijzing gaat door. En niet onaardig gezegd, maar de eigen bijdrage systematiek zoals die nu is, is niet dat je zegt van dat het stimulerend is. Dat de mensen die het wat breder hebben, dat die wat meer zelf betalen. En de mensen die het wat minder hebben, dat die wat minder betalen, zeg maar in dat geval. Nou, er is dan aan de horizon gloort iets van dat gaat veranderen. Daar zou ik niet meteen mijn geld ook op inzetten in dat geval. Het zal vast iets helpen, maar het is niet meteen van, nou, dan is het probleem voorbij. Dan gaan we straks zo weer zien dat het hard onderuit gaat. Dus het is de vraag van, ja, als we echt wat anders willen, zullen we ook andere keuzes moeten maken. Alleen, dat speelveld is niet zo breed. Dus het kan op een gegeven moment ook de conclusie zijn dat het deels een gegeven is, dat dit is wat het is. Als je terugkijkt, waarom is dat aantal nou veel harder gegroeid dan dat wij dachten dat het zou groeien? Dat is enerzijds, je hebt gewoon de vergrijzing. Maar wij hebben in het, nou ik wil niet precies, pin me niet vast op het jaar, 2014, 15 ergens, hebben we ervoor gekozen om de huishoudelijke hulp een algemene voorziening te maken. Toen ging het een tijdje via de bijzondere bijstand. Toen hebben er heel veel mensen afscheid genomen, zeg maar. Alles was, als je het niet kon betalen, ging via de bijzondere bijstand. Dat is weer teruggedraaid, omdat dat juridisch gezien toch niet zo makkelijk houdbaar was als dat het leek. Wat je daarbij nu zag, is dat heel veel van die mensen ook niet weer teruggekomen zijn. Dus wat je eigenlijk krijgt, als je een voorziening hebt die je door vergrijzing toegewezen krijgt, laat ik dat even heel gechargeerd zeggen, heb je mensen die komen te overlijden en je hebt mensen die worden ouder. Dus er gaat wat uit en er komt wat bij. Het aantal mensen wat erbij komt is iets groter dan het aantal mensen wat overlijdt, zeg maar in dat geval, maar het vangt elkaar een beetje op. Bij het feit dat wij naar de bijzondere bijstand zijn gegaan, toen zijn we heel veel mensen kwijtgeraakt, die zijn niet allemaal weer teruggekomen. Dat zijn dus mensen die zijn het zelf blijven betalen, om welke persoonlijke reden, afweging dan ook, zeg maar. Dus daar heb je nu de uitstroom niet van. Als die mensen komen te overlijden, is dat niet een vermindering van de uitgaven van ons. Dus wij hadden geprojecteerd, nou, het vergrijst, dus er komt groei bij, dan gaan we dat opvangen. Maar wij hebben dus dat stuk, wat al weg was, zeg maar, wij hadden eigenlijk al een voorschot. Dus we hebben daar jaren van geprofiteerd. Wij zitten bijvoorbeeld ook niet hoger in de huishoudelijke hulp dan een gemeente als Steenwijkerland. We hebben wel jarenlang veel lager gezeten.
Ja, en ook de aanzuigende werking van het abonnementstarief, hè, die komt daar ook bij. Dus ja.
Nou ja, we hebben laatst ook een presentatie gehad over de zorg in de raadzaal. En je hoort gewoon steeds meer eigen regie, zo lang mogelijk thuis wonen, et cetera, et cetera. Dus dan denk ik wel, of bij mij gaan dan lampjes branden van, hé, dan is het wel zaak om hier zorgvuldig beleid ook op te gaan maken, ook na 1 januari 2024.
Zeker, maar voor de huishoudelijke hulp zijn we echt nog steeds aan het verkennen wat kunnen we extra doen. Hè? Dus die had ik ook als vraag in de presentatie, dus we zijn nu echt aan het kijken van, wat kunnen we nog meer doen om die, maar de vraag is wel, zoals Marco ook zegt, van tot hoever kan je gaan, hè? En wanneer houdt het op? Ja.
Ja, misschien als aanvulling, het is misschien in de toekomst niet eens zozeer de vraag van kun je het betalen, maar kun je het bemensen? Want al zou je het geld hebben, heb je dan de mensen die bij die mensen gaan schoonmaken? Dus daar zit echt een heel ander vraagstuk ook wel richting de toekomst dan dat we de afgelopen jaren hebben gehad.
Ik heb een laatste vraag, meer uit nieuwsgierigheid. We hebben het vanavond een aantal keer gehad over het effect van woonplaatsbeginsel. En dat het een bepaalde uitstroom heeft geleid in sommige gebieden. Hebben jullie dat naast elkaar gelegd, zeg maar, het effect van het beleid wat wij hebben ingezet, van de maatregelen, zeg maar, versus het woonplaatsbeginsel? Dus zeg maar, is het effect alleen van de woonplaatsbeginselprincipe of is het ook van door de maatregelen, zeg maar?
Ja, als je zou willen
dat je
ja,
maatregelen.
Als je kijkt naar het onderdeel jeugdhulp, dan hebben de maatregelen met name op het niet-residentiële onderdeel gezeten. De effecten van het woonplaatsbeginsel zitten vaak juist op jeugdhulp met verblijf. Dus die zitten juist op een ander onderdeel. de jeugdhulp met verblijf zat niet echt concreet in een beleidskeuze in dit traject. En je ziet dat juist het woonplaatsbeginsel op die doelgroep betrekking heeft.
Nou, als er verder geen vragen zijn, dan dank ik mevrouw Van der Born en meneer Bron voor de presentatie en de wethouder voor de aanwezigheid en sluit ik hierbij de vergadering.